De Ongezoete Waarheid.
De Ongezoete Waarheid.
De Ongezoete Waarheid. Welkom bij De Ongezoete Waarheid, een podcast over voeding en diabetes. 1,2 miljoen mensen in Nederland is gediagnosticeerd met diabetes. 9% daarvan heeft diabetes type 1, onder wie 10.000 kinderen. Het krijgen van diabetes type 1 is dikke vette pech. Het is niet te voorkomen, tenminste nog niet te voorkomen en helaas ook nog niet te genezen. Wij zijn
Tanja,
Vera
en Matanja.
Drie diëtisten die dagelijks werken met kinderen, tieners en volwassenen met diabetes type 1. In deze podcast praten we je graag bij over de onderwerpen die in onze spreekkamer voorbij komen.
Dames, denken jullie er ook wel eens over na, hè? Dan heb je iemand tegenover je gehad. Heb je allemaal adviezen gegeven, goed bedoeld. Misschien niet altijd gewenst. En dan gaat iemand naar buiten. En dan?
Ja, ik denk wel eens. Was dit nou gevraagd of ongevraagd advies? Wat ik gegeven heb?
Ja, heel herkenbaar. Ja,
want je wil heel graag iemand helpen, maar iemand moet er zelf ook klaar voor zijn.
Ja, daar wil ik het dus vandaag met jullie over hebben. En het is misschien ook wel een beetje lastig. Ik heb ook wel getwijfeld of we dit onderwerp moesten aansnijden. Maar ik wil toch eens met jullie kijken hoe trouw zijn onze mensen aan wat wij adviseren. En zit daar misschien wel een reden achter?
Mm-hmm.
Er zijn natuurlijk altijd heel veel redenen om te doen waarom je wat je doet. Maar ik wilde gewoon met jullie eens een beetje uitpluizen of we daar enerzijds misschien meer begrip voor kunnen krijgen, maar misschien anderzijds de luisteraar wel kunnen aansporen om toch iets trouwer te zijn aan de therapie.
Ja, dus als ik dit hoor, heb jij je hebt het idee dat ze wat minder trouw zijn.
Ja, bij lang niet iedereen, maar ik denk wel in sommige situaties vind ik het moeilijk te begrijpen dat het gaat zoals het gaat.
Mm-hmm.
En om even wat concreter te worden, dat is het HbA1c. Ja, jullie kennen natuurlijk meteen wat het is. Maar misschien voor de luisteraar, dat is een waarde die wij, laten we zeggen, iedere 3 maanden meten in het bloed van de mensen die bij ons bezoek komen. En dat zegt eigenlijk iets over hoe het de voorgaande 3 maanden is gegaan qua regulatie. HbA1c staat voor hemoglobine. Of Hb staat voor hemoglobine. En je moet het zo zien, suiker kleeft aan dat stukje in het bloed. Dus op het moment dat je die waarde bepaalt, kun je eigenlijk heel mooi zien hoeveel suiker heeft er gekleefd aan dat deel van het bloed. Dus dat zegt het iets heel erg over de regulatie.
Ja.
Nou is dat natuurlijk altijd een gemiddelde, want stel dat je heel veel laag zit, maar ook veel hoog zit, zit je gemiddeld natuurlijk ook goed.
Ja, dus precies.
Daarom kijken we tegenwoordig ook meer naar tijd in doelbereik. En dan de sensoren helemaal. Maar nog steeds denk ik dat het wel een belangrijke parameter is om te bekijken.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Weten jullie wat iemand zonder diabetes voor HbA1c zou hebben?
Onder de 5.
Ja, tussen 4 en 6 inderdaad. Ja. Nee, dat klopt. Ja. En bij onze patiënten streven we naar, Vera?
Met HbA1c?
Ja. Waar streven we naar?
Onder de 7 volgens mij.
Ja, precies. Ja.
Ik moest even nadenken. Want tegenwoordig kijken we ook heel veel naar de time in range.
Precies.
Tijd binnen bereik, dat zei je net al. Misschien wilde je dat ook wel vragen aan ons, maar
Nee, ga je gang.
Daar zat ik ook even aan te denken. Daar streven we dat mensen boven de 70% zitten.
In doelbereik.
Ja, in doelbereik.
Ja, precies. Ja. Nee, precies. Ja, en dan kun je natuurlijk veel meer eigenlijk zeggen over hoe het met iemand gaat. Omdat HbA1c natuurlijk ook een vertekend beeld kan geven op basis van hoog en laag. Mm-hmm. Maar ik zie dus wel eens een HbA1c van 14 of boven de 14. Mm-hmm. En dan krijgen wij in ons systeem, noteert hij dan toch 14, want hoger kan die niet meten.
Ja.
Ik vind dat dus best wel heel lastig. Want kijk, we in iedere aflevering zal naar voren komen hoe complex diabetes is.
Mm-hmm.
Dus heb je een keer een slechte week, een slechte maand of misschien zelfs een slecht jaar, ja, dan vind ik een HbA1c van 8, 9, 10, 11, daar kan ik echt heel veel van begrijpen.
Mm-hmm.
Maar een HbA1c van 14, dan gebruik je gewoon je insuline niet. Nee, dat kunnen we wel zeggen.
Ja, dan wordt er geen insuline of te weinig insuline gespoten of de pomp. Er wordt dan te weinig of niet gebolust.
Ja, en dat vind ik dus wel een beetje lastig. Want sommige dingen zijn dus pas 100 jaar geleden ontdekt. Moet je nagaan dat je 110 jaar geleden was geboren, jongens. Dan was je gewoon dood gegaan.
Ja. Dus waarom gebruikt iemand die tools niet?
Nee,
vraag
dat vind
jij
ik heel
je
erg
af.
Lastig, ja. Ja. En ook nog even waar ik dan ook nog aan moest denken in de voorbereiding. Wij mochten vorig jaar naar een congres. En toen ging ik naar een lezing van een Indiase arts. En hij zei, diabetes is in mijn land nog steeds een doodvonnis.
Ja.
Want een potje insuline is voor sommige gezinnen gewoon een maandsalaris. Mm-hmm. En als je 4 kinderen hebt, dan kan je dat gewoon niet missen.
Nee. Mm-hmm. Nee.
En die man zei ook, en dat raakte me ook heel erg, ja, complicaties, ik meet ze niet. Want de mensen zijn ofwel dood. Waarom zou ik die dure apparaten aanschaffen?
Ja, maar ja, ik weet wel, als je met dit verhaal, wat natuurlijk heel heftig is, aankomt bij iemand van 14 of 15 jaar, dat niet binnenkomt. Want die persoon, die leeft nu.
Ja.
En die denkt niet, ook al ondanks dat hij heeft geen mooie bloedsuikers of heeft een heel hoog HbA1c. Soms is het lichaam helaas gewend geraakt aan die hoge bloedsuikers. Dus die persoon heeft er dan in die zin ook geen last van.
Nee.
En die leeft vandaag en die denkt van ja, we zien het wel.
Ja, en dan omdat het over de toekomst gaat, is het een ver van je bedshow, zeg
maar. Ja. Ja.
Ja, voor de meeste tieners en pubers is dat zeker zo. Ja,
want waar wij natuurlijk die hoge HbA1c zien, zit wel een beetje in een bepaalde groep. Of dat hoeft misschien niet zo, hè?
Ik heb daar geen cijfers van.
Nee.
Ik kan in alle lagen van de leeftijden wel iemand in mijn hoofd nu bedenken.
Ja.
En ik moet toevallig denken aan een jonge meid van afgelopen week, die is 19 jaar. Die zit denk ik nu al 3 jaar met een HbA1c van, ja, ik noem het maar even 14, want hoger meten we niet. Ja, en ik zei ook tegen haar, het is echt een prachtig meisje met haar mooi gedaan. Ze heeft altijd mooie make-up op, mooie nagels. Ik zei tegen haar, ik vind het zo complex dat jij zo goed voor je buitenkant zorgt, maar dat je van binnen eigenlijk helemaal stuk aan het gaan bent.
Mm-hmm.
Ja, ik vind dat dus gewoon,
dat is
zo moeilijk.
Ja, ja, maar het is natuurlijk al heel goed dat je het bespreekbaar maakt.
Ja, je weet soms niet wat er nog meer speelt, hè, bij iemand. Dus het kan best wel zijn dat iemand inderdaad niet lekker in zijn of haar vel zit. En het dan niet wil laten zien aan de buitenwereld. Maar ja, er kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand zich niet aan de therapie houdt.
Ja. Ja. Nee, dat geloof ik direct. Maar het voelt zo, ik weet niet of ik dit hardop mag zeggen, als een dikke middelvinger naar al die mensen in India die heel graag insuline zouden willen hebben, maar het niet kunnen betalen of het is er gewoon niet. En ondertussen zijn wij hier in Nederland, hebben we het echt heel goed qua zorg.
Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk wel alle mogelijke, nou ja, net hebben we ze allemaal opgenoemd. Dus de mogelijke techniek en behandeling hebben wij hier voor handen.
Ja.
Dus maar er zal toch bij een bepaalde groep zitten er toch blokkades.
Mm-hmm.
En die blokkades kunnen op het gebied van angsten zijn. Acceptatieproblemen of toch ook spuitangst. Of nieuwe infuusjes die geplaatst moeten worden. Er kunnen trauma's zijn die heel heftig zijn. Waarbij je toch iemand blokkeert.
Ja, of mensen hebben eigenlijk nooit helemaal. Ja, ik vind acceptatie altijd een moeilijk woord. Maar niet aanvaard dat ze diabetes hebben. En dat het is natuurlijk best wel heftig. Je kiest er natuurlijk niet voor om het te hebben.
Nee, sowieso niet. Nee, sowieso niet. Maar dan denk ik, als jouw wieg had gestaan in Nepal, daar heb je ervaring mee.
Mm-hmm.
Had je dan ook zo gereageerd? Dat vind ik
maar
zo
moeilijk. Maar in Nepal ben ik geweest en hebben we ook meegedraaid met de spreekuur. En daar was ook een meisje van 12 of 13 met een hoog HbA1c. En daar deed ze nog op de ouderwetse manier met een boekje bijhouden met bloedsuikers. Dus die kwam met een heel mooi boekje aan met bloedsuikers.
Mm-hmm.
Met allemaal mooie bloedsuikers. En hoeveel insuline die ze had gespoten. Maar dan weet je dus eigenlijk al dat iemand ons probeert, eigenlijk hou je jezelf voor de gek.
Want niet de werkelijkheid.
Dat was niet de werkelijkheid. Ja. Dus wij hadden al in de gaten dat meisje probeerde zich natuurlijk ons een beetje te foppen. Mm-hmm. Maar eigenlijk heeft ze alleen maar zichzelf er natuurlijk mee. Maar dat was best wel verdrietig, want ze moest heel erg huilen omdat we daar zo over begonnen. En dus er zit heel veel verdriet, aanvaarden, problemen met aanvaarden. Daar zit meer achter.
Ja.
Ja.
Want natuurlijk weet zij ook wel dat dat beter voor haar is.
Doe mij denken aan een voedingsdagboek wat ik laatst kreeg. Wij vragen wel eens om een voedingsdagboek bij te houden. En daarin op te schrijven hoe laat je eet, wat je eet, hoeveel je eet. Maar ook hoeveel koolhydraten je daarvoor telt. En hoeveel insuline je daarbij injecteert. En je kunt eventueel zelf ook nog opschrijven of er bijzonderheden waren. Dus of je bijvoorbeeld in de tuin aan het werk was of na het sporten ging eten bijvoorbeeld. En ik kreeg een heel mooi ingevuld voedingsdagboek van iemand. En ik ging dat leggen naast de bloedglucose uitslagen.
Van de sensor?
Van de sensor. Ja. En het kwam gewoon niet met elkaar overeen. Het klopte niet. Ik kreeg bloedsuikers van een heel ander, van hele andere getallen dan die er in het voedingsdagboek stond. En nou ja, dat laat ook weer zien. Eigenlijk, het is een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk als jij net vertelde, Tanja. Dat mensen willen laten zien wat ze willen laten zien. Of waarvan ze willen dat je die informatie ook krijgt. En zover kom je. En ze laten je op dat moment niet verder toe. Ik denk omdat het dan te confronteren is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dat is soms best wel ingewikkeld. Want wat doe je daar dan vervolgens mee? Ik heb het wel gezegd tegen deze persoon. En ze zei ook wel van ja, ik wist eigenlijk wel dat ik het anders had willen invullen. Maar ik vond het te confronterend en ik wilde eigenlijk helemaal niet ermee bezig zijn.
Nee. Dus dat is goed dat je dat zegt. Ja. Want tuurlijk zijn er redenen en acceptatie is denk ik een hele belangrijke. Ik kwam als voorbereiding op deze podcast een onderzoek tegen van het UMC Groningen. Daar hadden ze onder een groep adolescenten, dus in dit geval 12 tot 16 jaar, eigenlijk uitgevraagd van, joh, hoe trouw ben je? We hadden ook allemaal type 1 diabetes, vergeet ik te zeggen. Van, hoe trouw ben jij? En ik ga daar even een stukje uit voorlezen, als jullie het goed vinden.
Ja.
En dit is van de conclusie. Mm-hmm. In totaal zijn er 7 oorzaken van therapie ontrouw gevonden. Samengevat zijn de oorzaken van therapie ontrouw: het hebben van een negatieve houding ten opzichte van de ziekte en behandeling, het onwetend zijn over complicaties die op kunnen treden in de toekomst, het ervaren van bemoeienissen van de ouders over de gezondheidsadviezen, het gevoel hebben anders te zijn dan de omgeving, het gevoel hebben onbegrepen te worden door de omgeving, het gevoel hebben niet therapie trouw te kunnen zijn en het vergeten om de gezondheidsadviezen op te volgen. De hele...
Nee, ik was heel aandachtig aan het luisteren.
Jullie zijn helemaal stil. Ja, nee, maar ik vond het wel, vooral dat stukje het niet anders willen zijn, daar hebben we het denk ik ook al in de eerste podcast over gehad. En ik ben natuurlijk ook wel, ik ben ouder, hè, in die zin, ik ben geen tiener meer. En ik denk dan vooral na, en zo denk ik de ouders ook van deze kinderen. Ja, wat je nu aan het doen bent, heeft wel degelijk gevolgen voor later. Het kan wel degelijk schade aanrichten.
Ja, dat is wel heel... Nou ja, hoe zeg je dat, voor de ouders ook wel ingewikkeld. Ja. Want die beseffen zich dat wel.
Ja.
Maar hoe harder je als ouder soms daaraan gaat trekken, hoe minder.
Ja, want die bemoeienissen was dus een van de redenen waarom ze niet therapie wilden. Therapie trouw willen zijn, dat God wordt.
Ja, en dat is toch weer ook, ook met loslaten.
Ja. Misschien moeten we toch even letterlijk bespreken wat voor dingen er kunnen gebeuren bij deze hoge waardes.
Ja, waarom wij ons dan ook zorgen maken.
Wil jij beginnen, Tanja, met een voorbeeld geven?
Een voorbeeld van complicaties is bijvoorbeeld schade aan de kleine bloedvaatjes bij je ogen.
Ja.
Volgens mij is dat ook vaak wel
een
van de eerste complicaties.
Ja. Wat ook gewoon slechte zien en uiteindelijk blindheid kan veroorzaken.
Ja, precies.
Ja, je hebt bijvoorbeeld ook, stel je krijgt blaren omdat je nieuwe schoenen hebt. Die blaren kunnen minder goed en minder snel genezen. En daar kun je dan ook weer andere klachten van krijgen bij je voeten. Wat heel vervelend kan zijn natuurlijk.
Ja. En als dat niet voldoende geneest, kan het ook gaan ontsteken. Ja. En dat zijn ook wel de bekende amputaties.
Mm-hmm.
Ik weet op mijn vorige werk, voordat ik bij diabetes kon werken, had ik een man die... toen ik hem net begeleidde, enkel zijn voet verloor. Maar uiteindelijk toen ik daar wegging, was hij tot boven zijn knie. Iedere keer moest er weer een stukje af, omdat ook die wond van die operatie maar niet wilde genezen.
Mm-hmm.
Ja, dat was heel naar.
Het geldt natuurlijk niet alleen voor de voeten, maar daar zit zoveel druk op door de schoenen dat snel kwetsbaar is, zeg maar.
Ja,
maar het kan ook zo zijn dat je minder gevoel hebt in je vingers of andere plekken van je lichaam minder goed kunt voelen.
Je zenuwen.
Ja, je moet het eigenlijk een beetje zo zien. Hè, dat op het moment dat het niveau van suiker heel hoog is in je bloed. Ja, dat is net als stroop. Dan wordt je bloed gewoon een stuk dikker eigenlijk. En daar kan het niet goed door stromen. Nou, probeer maar eens een beetje stroop door een klein gaatje te persen. Ja. Dat lukt ook niet. Dus dat raakt verstopt. En zeker bij je ogen, bij je nieren, bij je voeten, bij je vingers. Dat zijn natuurlijk hele mini-vaatjes. Ja, dat kan gewoon afsterven dan. En dat is dan ook waar die... Ja.
Is dit dan ook een mooi bruggetje waarom het ook toch ook belangrijk is om op de goede vetten te letten in voeding?
Sowieso,
mag ik het zeggen?
Jij mag dat zeker zeggen. Ja. Ja. Waarom dan, Sonja?
Dus jij zei, vertelde zo mooi met, dat, met die stropen en dat het niet door die vaatjes kan. Maar als je dus ook ongezonde leefstijl hebt en bijvoorbeeld een hoog gehalte aan slechte vetten in je voeding en daardoor dus misschien ook wel verhoogd cholesterol hebt, dan kan dus ook, dan is ook de kans op het dichtslippen van je vaten natuurlijk verhoogd.
Ja.
Wat weer hart- en vaatziekten als gevolg kan hebben.
Wat ook nog goed is om te vertellen is dat als deze schade er eenmaal is, gaat het ook niet meer over.
Nee.
Het is niet.
Nee, maar je kunt wel natuurlijk het hoge cholesterol, daar kun je wel wat aan doen.
Zeker.
Ook met leefstijl. Dus het is niet zo dat dat onomkeerbaar is, maar inderdaad de schade die het veroorzaakt, dat kun je moeilijk omkeren. Maar je kunt wel weer zorgen dat je cholesterol op een goede waarde.
Ja, tuurlijk. En ook op het moment dat je al schade aan de ogen zou hebben, is nog steeds het advies, ga wel weer goed voor jezelf zorgen met betere bloedsuikers. Want dan moet je niet dat de ogen weer kunnen herstellen. Dat bedoelde ik eigenlijk. Nee.
En dus, ik vind het ook, het speelt allemaal wel een beetje met elkaar samen. Dus ook verbeterde regulatie heeft ook weer invloed op je cholesterol. Dus en je voeding, maar ook zorg voor betere regulatie heeft wel mooie kansen. Dat het weer beter met je gaat.
Ja, en een andere die ik ook nog altijd heel belangrijk vind om te benoemen. Ik kan me voorstellen dat dit voor jonge mensen, wel zeker voor jongens, heel interessant kan zijn. Is dat het ook zeker iets met je vruchtbaarheid doet.
Ja.
En je potentie.
Ja.
Laatst nog in een scholing gehoord dat, 5% van de mannen binnen 10 jaar potentieproblemen krijgen. Nou, dat is een ander woord voor dat je dus geen erectie kan krijgen.
Ja, precies.
Ik kan me voorstellen dat dit is als jonge vent zijnde wel iets is wat je graag nog wilt behouden.
Ja, nou, het is in ieder geval belangrijk dat het benoemd wordt.
Ja.
Ja, dat jij ook zei van, je had het ook, een van de risico's was ook onwetendheid, hè?
Ja, een van de redenen van therapie ontrouw is.
Ja, precies. Ja. Dus, en soms denken wij van, oh, dat weten ze allemaal wel.
Ja, dat weet je toch
maar,
wel.
Maar
dat
is niet zo.
Nee.
Nee. Heel veel dingen zijn helemaal niet bekend over, met type 1 diabetes is toch heel vaak, dat mensen echt geen idee hebben als ze opnieuw binnenkomen wat allemaal over hun heen komt.
Ja.
Allemaal nieuwe informatie.
Ja. Ja, en ik ben ook altijd wel van mening dat je iemand niet direct bang wil maken. Ik wil ook niet, het voelt zoals een dreigement. Van, ja, als je nou niet je regulatie doet, dan... Dat is natuurlijk niet wat je wilt. Dat is...
Op een gegeven moment moet je ook wel de verantwoording bij weer terugleggen natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja, is ook waar. Ja. Ja.
Jij hebt het verteld.
Nou, en het, weet je wat misschien ook wel het enge is? Dat als je al zo lang die hoge bloedsuikers hebt, dan went het lijf daaraan.
Ja,
hè?
Ja.
En sterker nog, als je dan naar goede bloedsuikers wil werken, dan zie je vaak dat dat juist heel onprettig voelt.
Precies.
Ja, ik vergelijk dat altijd met een verslaving. Hè? Iemand die bijvoorbeeld verslaafd is aan roken, die voelt zich het lekkerste wanneer die aan het roken is. Maar we weten allemaal dat het niet goed voor ons is. Nou, zo is het ook eigenlijk bij een hoog suiker. Het lichaam is zo gewend aan die hoge waarde dat dat het lekkerste voelt. Dus dat merk je ook niet. Maar goed, als je door gaat vragen, is er vaak toch wel iets van vermoeidheid. Ja. Heel vaak moeten plassen. Dus ook in de nacht. Veel dorst. Er zijn natuurlijk wel signalen die je dan misschien voor lief neemt. Maar die zijn er natuurlijk
wel. En dat zeggen ze ook zelf ook al. Hè? Als het weer toch lukt om beter gereguleerd te zijn, dan geven ze ook echt wel aan van, ik voel me eigenlijk veel beter. Maar ik wil het niet zien.
Nee.
Ik wil het niet voelen.
Nee.
Ja, het kan in het begin wel natuurlijk zorgen voor, of natuurlijk, dat je als je heel snel van een hoog HbA1c naar een goed HbA1c gaat, dat je dan wel eerder het gevoel hebt dat je een te lage bloedsuiker hebt. Ook al is die goed. Maar dat komt omdat je zo gewend was aan die hogere suikers. En dan kan het dus al heel erg voelen als een hypo bijvoorbeeld. Ja. Als je ook al zit je op een waarde van 6, noem maar even wat.
Maar van onze kant, wij moeten dat natuurlijk ook wel gedoseerd laten zakken. Want op het moment dat je van heel hoog naar in één keer goed gaat, kan het ook weer bijvoorbeeld voor je ogen heel schadelijk zijn.
Ja.
Dus het is nooit van, heel hoog naar in één keer goed. Dan gaan we gefaseerd aan de slag om iemand naar een goede bloedsuiker te krijgen. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook als iemand eerst op pentherapie heeft gezeten en daarna naar zo'n closed loop systeem gaat. Dat we dat altijd heel goed in de gaten moeten houden. Dat die, ja, die pompen willen wel, die gaan altijd wel. Maar soms moeten wij die wel een beetje afremmen om te voorkomen dat iemand niet te snel daalt.
Ja.
Ja. Ja, en wat ik ook net zei, jullie zeiden altijd over, hè, dat mensen dan toch wel voelen dat ze doorstal hebben, dat soort dingetjes moe zijn. Ook het humeur is vaak erg.
Oh, ja, ja.
Dat de omgeving dan vaak ook zegt, ja, nu is hij toch wel een stuk gezelliger nu hij weer op de goede bloedsuiker zit. Ja. Ja. Dat heb je misschien zelf ook niet altijd door.
Nee.
En misschien juist in je frustratie dat je dan door je hoge bloedsuiker zo gefrustreerd bent en denk, joh, laat maar.
Precies, dus dan echt even klaar mee.
Ja, en dat je eigenlijk jezelf vastzet in zo'n cirkel.
Precies, ja. Ja, want het is wat jij ook zei van, het heeft over die dikke middelvinger naar...
Sorry voor die term.
Maar ik denk, er zit toch echt heel veel achter. Ik geloof ook niet dat ze het willen.
Ja.
Ik geloof niet dat je wilt dat je heel hoog zit met je bloedsuiker.
Nee.
Maar
nee,
waarom het niet
meer
lukt...
meer is dat je er dan niet mee bezig wil zijn. Of niet te veel.
Struisvogel. Ja. Politiek.
Ja.
Wegstoppen.
Ja, en dat kan allerlei redenen hebben, natuurlijk.
Ja. Ja, en ik moest ook nog denken... Daar moest ik ook wel om lachen toen ik even zat op te zoeken hoe lang we één bepaalde sensor hebben die eigenlijk voor iedereen mag. Dat hoe meer materiaal je hebt, hoe meer onvrede je misschien ook ervaart.
Ja, het zit wel allemaal aan je lijf.
Nee,
ja.
maar dat ook. Maar ook dat mensen dan moppen, nou, dat ding is zo slecht. En dan denk ik, maar
hij werkt niet.
Maar 6 jaar geleden was hij er gewoon nog niet. Hè?
Er zit een vertraging in. Ja, dat klopt. Ja.
Goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Fijn om er toch even zo een keer over te spannen.
Ja,
maar ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Ik ga jullie ook de vraag stellen.
Oh jee.
Is er wel eens een situatie waarin jullie een beetje therapie ontrouw waren?
Oh, therapie ontrouw. Ja, ik maak het wel iets kleiner dan het hebben van diabetes. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ik moet natuurlijk elke dag mijn vitamine D nemen, omdat ik boven de 50 ben. En dat potje staat echt netjes op het, ook bij de ontbijttafel, staat netjes op tafel. Maar ik denk toch wel dat ik het toch wel heel vaak vergeet.
Jij, Vera?
Ja, ik moet nu denken aan dat ik een keer, volgens mij was ik toen 16. Toen had ik een knieblessure en moest ik voor naar de fysiotherapie. En van de fysiotherapeut moest ik elke dag oefeningen doen voor mijn knie.
Ja.
Nou, ik vond dat echt het meest verschrikkelijke taakje. Ik had opgedragen gekregen. Ik vond het helemaal niet leuk. Dus, en ik dacht ook van, ja, wat heeft het nou eigenlijk voor zin? Ik zat elke keer mijn knie te buigen.
Dit pijn waarschijnlijk.
Ja, zo mooi, hè? Als 16-jarige.
Ik was 16, ik wilde daar natuurlijk niks van weten.
Nee.
En wat jij net zei, dan leef je ook zo in het moment. Dus dan ben je niet bezig met hoe je je misschien over 3 weken voelt.
Nee.
Als je elke dag die oefeningen hebt gedaan.
Ja,
nee,
precies.
En jij?
Ja, nee, ik moet ook antwoord geven. Ja, ik moest toen ik deze vraag voorbereid, moest ik denken aan het feit dat als je dan nieuwe schoenen koopt, dat er dan aan de kassa tegen je wordt gezegd, ja, je moet het wel even inspuiten met deze spuitbus. En dat ik had gezegd, ja, zal ik doen. Maar nee, ik doe het nooit. Dus ja, nee, ik denk dat we allemaal wel een beetje ontrouw kunnen zijn.
Absoluut, ja. Hoort bij de mens zijn.
Zo is het. Ik spreek jullie volgende keer.
Ja, tot volgende bedankt
weer.
Doedeloe.
Wil je meer weten over voeding en diabetes? Kijk dan via de show notes op de website van Diabeter, www.diabeter.nl. Heb je een vraag? Laat het ons weten via onze Instagram-pagina, diabeter.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.